Afghanistan, al tientallen jaren verscheurd door gewapend conflict. 1650 Nederlandse militairen zijn in Afghanistan met als opdracht het waarborgen van de veiligheid en wederopbouw. Van 28 juli tot 8 augustus doet de AVRO op Radio 1 verslag van het dagelijkse leven van de militairen.
Misschien herinnert u het zich nog, de slag om Chora. Tussen 15 en 19 juni 2007 werd een hevige strijd gevoerd tussen de Nederlandse troepen en Taliban. Het gevecht om dit strategisch belangrijke gebied was het heftigste in Afghanistan in dat jaar. Naar schatting 250 mensen kwamen daarbij om het leven. Verslaggever Petra Wijnsema bezocht het gebied een jaar na dato en onderzocht hoe het nu is gesteld met opbouw en veiligheid.
Het is gewoon rustig. Je ziet ook hoe we hier rondlopen door het dorp. Dat is relatief relaxed.
Op dit moment gaat het zeker verhoudingsgewijs goed.
Ruim een jaar geleden was Chora nog een gebied waar flink gevochten werd.
Het is in de recente geschiedenis van de Nederlandse krijgsmacht, laten we zeggen na het vallen van de muur, om maar eens een datum te prikken, een van de hevigste gevechten geweest.
Afgelopen zaterdag hebben enkele honderden Taliban-strijders een aanval ingezet op Chora. Op dit gebied waar een aantal politieposten zijn en met name die politieposten zijn aangevallen.
We hebben gedurende gevechten rapportages gehoord dat de Taliban standrechtelijk mensen aan het executeren was in de straat. Een official in Chora die heeft voor zijn ogen twee broers zien vermoorden. Er zijn rapportages van 8 vrouwen die de keel werd doorgesneden. Dat is de situatie waar de commandant zich mee geconfronteerd zag. En toen nogmaals is de enige juiste beslissing genomen om keihard terug te vechten.
Ruim een jaar geleden was Chora nog een gebied waar flink gevochten werd. Dus een enorme tegenstelling ten opzichte van vandaag, waarbij we een school openen.
Voor de school zitten tientallen kinderen in een rondje rond de poort. Ze kijken naar binnen, maar ze mogen niet naar binnen vanwege de veiligheid. Commandant van het provinciaal reconstructieteam, Michel Hubrechtsen.
Goedemorgen, heren. Welkom op de Barracks High School. 30 jaar geleden is hier een irrigatiekanaal gebouwd door 2 man. En die hadden na afloop ruzie over het stukje landverdeling. En tot op de dag van vandaag zijn ze het nog steeds niet helemaal eens over wie nou welk stukje land moet hebben. Helaas zijn er ook een kleine 100 doden bij gevallen. En dat is natuurlijk zonde. Om toch een stap in de goede richting te zetten is het besloten door beide stammen hier uit de Barracksaai driehoek om een school te bouwen, gezamenlijk. En uiteraard gaan de kinderen van beide families, die al 30 jaar aan het strijden zijn, gewoon hier naar deze school om samen te leren, maar ook samen te spelen. En als kinderen in hun jeugd samen gespeeld hebben, dan zijn het ook vaak vrienden voor het leven. En ik hoop ook dat alle kinderen die vanaf vandaag hier naar school gaan, verder in vrede zullen leven. En ik neem aan dat we nu overgaan tot het openen van de school.
En met het onthullen van het plaket opent het hoofd van het onderwijs in de regio de school officieel.
He said, when your ISAF is not coming, they will be also not come here. And they will be also stay in their house.
Adjudant Tony van PRT, laten we even een rondje om de school lopen. We hoorden dat docenten wel worden betaald, maar dat die dan vervolgens weer verdwijnen. En ook zodra de troepen er niet zijn, dat er geen docenten zijn op de school.
Ja, dat klopt. Dat hebben we net ook gehoord. En dat is een beetje een probleem van de regio waar we zitten. Dat mensen die die willen wel betaald worden, maar er niet voor werken. Ja, dat is een probleem en blijft een probleem.
De officiële opening is op 9 juli. En ja, eigenlijk is het net opgeleverd, maar ik zie allemaal kapotte ruiten hier al.
Ja, het is Afghaanse kwaliteit, zal ik maar zeggen. Het is iets minder als bij ons in Nederland. Die eisen kunnen we ook niet stellen. Ze hebben hier ook minder goede materialen. Maar de ramen slaan open, slaan kapot. En het glas is wat dunner. En van andere kwaliteit als bij ons. Dus het gaat heel snel kapot.
En de kozijnen, die zijn van ongelakt soort van vurenhout. Dat lijkt me niet heel lang meegaan.
Ja, in deze temperaturen wel. Dus normaal gesproken, de zomer zullen ze overleven. Maar dan de winter als het vochtig gaat worden en het gaat vriezen. Want het vriest hier ook behoorlijk. Dan de kans dat het kapot gaat is heel groot.
En wat heeft Nederland bijgedragen aan deze school?
De bijdrage van Nederland is 1/3 van het totaalbedrag geweest. De Australiërs zijn begonnen en de Nederlanders zijn ingestapt, zou ik maar zeggen. Dus dan, toen hebben wij ook een gedeelte van de school op ons genomen. De buitenmuren, dit schoolgebouwtje wat u nu voor u ziet, is door ons betaald. 4 leslokalen, de toiletten hebben wij betaald en de paden zijn betaald door Nederland.
En wat betekent de bouw van deze school voor de ontwikkeling van dit gebied?
Ik denk dat het erg belangrijk is, vooral omdat dit redelijk afgelegen ligt van de kern Alicheerzij. Dus de kinderen die hier in de omgeving komen, kunnen gewoon hier onderwijs genieten.
Adjudant Tony van het Provinciaal Reconstructieteam. Wat gaan we vandaag allemaal zien?
We gaan vandaag een klein rondje door het dorp Alicheerzij lopen. In deze omgeving, Chora, zijn wij verantwoordelijk voor de wederopbouw in de vorm van het starten van projecten met de lokale bevolking.
Als u de situatie vergelijkt met een jaar geleden, hoe vindt u dan dat het gaat hier in Chora?
Nou, de veiligheid is op het ogenblik wat onrustiger aan het worden. Met name doordat de nieuwe chief of police geïnstalleerd is. Dat is een man die verdacht wordt toch wel van Taliban-achtergronden. Met teruggrijpend naar de slag om Chora, waar hij eigenlijk steun verleend heeft aan de Taliban. Dat heeft bij een heleboel mensen toch wel kwaad bloed gezet. Ons advies was dan ook van deze man die moet weg. Maar ja, wij zijn niet de government, wij kunnen alleen maar adviseren. Dus de government moet op een gegeven moment het besluit nemen om daar weer een capabel iemand neer te zetten. Met een politieachtergrond, en dat heeft deze man helemaal niet.
Majoor Frank, commandant hier van de eenheid in Chora-Vallei. Het is een jaar na de slag om Chora. En hoe is de situatie op dit moment?
Op dit moment gaat het zeker verhoudingsgewijs goed. Alleen, meet ik dus aan het feit dat op dit moment er nog niet een dergelijke aanval heeft plaatsgevonden, een jaar na data. Alleen je merkt wel in het gebied dat er weinig nodig is om spanningen, vooral interne spanningen ook, waar mogelijk Taliban op kan reageren, tot ontbranding te kunnen doen komen. En zolang ze met elkaar praten, zijn ze in ieder geval niet met elkaar aan het strijden. En zolang we daarin slagen, is het denk ik tot nu toe geslaagd.
Dan gaan we nu een gebied in, dat heet The Green. En het doet zijn naam eer aan. Het zijn allemaal groene bomen.
Heel veel fruit, fruitbomen. Je ziet de irrigatiekanalen hier. Dat ziet er allemaal goed uit. Maar als dat...
Het is absoluut vochtig, deze grond nog.
Ja, dus waarschijnlijk is die al geïrrigeerd. Nou, er is een speciale man die dat verzorgt. En die geeft aan landeigenaren hoe lang ze een dijkje open mogen doen, dat hun land bevloeid wordt en daarna weer dicht. En dat doet hij dan één keer per dag.
Afghanistan staat vooral bekend om de teelt van papaver, waar heroïne van wordt gemaakt. Ik zie hier in de green zie ik vooral veel bomen. Ik heb eigenlijk nog geen papavervelden gezien, maar het kan zijn dat de oogst al geweest is. Hoe is dat hier?
Het oogst is al geweest, inderdaad. Er zijn hier wel wat velden, maar het gros zit toch dieper de Belucci-vallei in. En hier hebben we eigenlijk niet zoveel papavervelden, maar ze zijn er wel.
Dus omschakeling naar een andere teelt, dat is hier eigenlijk niet echt nodig?
Nee, we hebben laatst ook een specialist hier gehad van landbouw. Ja, die vond dat het hier allemaal redelijk gezond en goed aan toe ging qua landbouw. Dus die was redelijk tevreden over dit gebied.
We stoppen even bij een auto. Er zit een huilend kindje in. En een man die vraagt om hulp.
Dit gebeurt heel vaak dat ze ons om hulp vragen. En nou, je hoort het, ze zijn niet bij het ziekenhuis geweest. Nou, je zag de pols, die is duidelijk gebroken. En dat is het trieste toch wel van het beroep ook. Dit zie je heel veel.
En wat is er nu tegen hem gezegd?
Dat hij naar het ziekenhuis moet gaan. Dat het redelijk ernstig is. Nou, je ziet, we lopen weg en hij rijdt gewoon door. Dus hij gaat dus niet naar het ziekenhuis.
Het was gewoon even proberen of jullie bereid waren om te helpen.
Ja, dit was even proberen van misschien doen ze er wel verband of wat dan ook omheen. En vervolgens rijdt hij gewoon door naar huis. En het meisje blijft daar zitten met haar gebroken arm. Waarschijnlijk waar niks aan gedaan wordt.
Wordt u daar niet af en toe een beetje moedeloos van?
Ja, heel erg. Maar dat is eenmaal zo, dat zou je aan moeten wennen als je hier bent.
In een gat in de berg zitten een paar mensen. Wat is dat?
Dat zijn mijn Cash for Work mensen. Die zijn daar een burn pit aan het graven, oftewel een gat in de grond. Waar zo dadelijk als die gereed is het afval in verzameld gaat worden vanuit het dorp. Dat is dan het vervolgproject wat we gaan opstarten. En die gaan ze daarin verbranden. Er zijn nu inmiddels vier man zijn daar aan het werk. Voor $4 per dag. En dat zijn eigenlijk mijn persoonlijke vrienden geworden. Ze staan iedere avond aan de poort. We zijn heel blij dat ze mogen werken en wat geld verdienen. Dus goed doel.
Maar zodra de troepen weg zijn, heeft hij geen loon meer?
Nee, dat is correct. Maar zolang we ze hier met dit soort projecten toch wel wat geld laten verdienen en dat ze de regelmaat van het werk te pakken krijgen, wat sommigen dus ook absoluut niet hebben. Ja, denk ik toch dat we hier goed mee doen. Dat we de gewone man op de straat gewoon helpen toch wat geld voor zijn familie te verdienen. En dat hij toch weer eten kan kopen en dat soort dingen. Dus de economie een beetje op gang helpen daarmee.
Als je dan, Tony, zijn terug van een wandeling door het dorp en blijf een beetje met het gevoel zitten van als die troepen hier nu vertrekken, dan wat gebeurt er dan met de economische ontwikkeling?
Ik denk dat ze weer terugvallen op hun oude eigen doenetje. Dus dat ze hun eigen economie, zoals ze nu gaan met hun fruitteeltje en de tarwe, dat ze dat weer op gaan pakken. En in plaats van bij ons aan de poort te staan, dat ze weer andere manieren gaan vinden om geld te verdienen. Dus ik denk dat ze dat wel weer gaan doen, ja.
Dus is deze opbouwmissie dan niet een beetje een zinloze exercitie, met alle respect?
Dat denk ik niet. Want ik denk dat we, als we dit gewoon vol blijven houden, dat ook van boven, dat hun eigen government heel belangrijk is in dit verhaal. En ze pikken dat op een gegeven moment op. Dat we dus toch wel iets gaan bereiken. En met name waar we nu heel druk mee bezig zijn, is de opbouw van de politie. Op het moment dat dat apparaat gaat draaien, dan denk ik dat misschien de omslag wel zou kunnen komen. Maar het is heel moeilijk om aan te geven van ja, die omslag die komt morgen of overmorgen. Dus dat heeft nog even tijd nodig.
Het is dus een kwestie van lange adem, volgens adjudant Tony van het Provinciaal Reconstructieteam. De reportage die u hoorde is vooraf gecontroleerd op operatief gevoelige informatie door Defensie, maar er zijn geen wijzigingen in de inhoud aangebracht.